Zoals aangekondigd lezen wij vanmorgen verder in de brief van Petrus, de eerste brief van Petrus, en daarvan hoofdstuk 2. Vers 1 tot en met 10. Opnieuw een gedeelte waarin de apostel Petrus heel veel zegt, in relatief weinig woorden, in een paar zinnen, heel compact. Ik heb even overwogen om het uit de nieuwe Bijbelvertaling te lezen, maar ik denk dat de herziende Statenvertaling hier op een aantal plekken, cruciale plekken, wat dichter bij de grondtekst blijft. En daarom lezen we het uit de herziende Statenvertaling. Petrus schrijft in hoofdstuk 2, leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertier is. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok voor hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Voor de meeste van ons neemt de kerk, denk ik, een grote en een belangrijke plek in ons leven. We komen er wekelijks, misschien wel meerdere malen, in kerkdiensten, kringen, clubs, heel veel andere activiteiten, werkgroepen, commissies. We zetten onze gaven en talenten in als ambtsdrager of als clubleider of kringleider of op talloze alle andere manieren. Maar waarom eigenlijk? En waarvoor eigenlijk? Je kunt op die vraag natuurlijk verschillende antwoorden geven. Om je geloof te voeden, omdat je dat nodig hebt. Om de gemeenschap met elkaar vast te houden. Maar uiteindelijk zal er toch ook wel zoiets zijn dat we dat doen omdat we geloven dat de Heere God dat van ons vraagt. Dat we zijn wil willen doen. En vanmorgen hebben we een van de bekendste en een van de meest uitgesproken Bijbelgedeelten gelezen in het Nieuwe Testament. Die gaan over Gods bedoeling met de kerk. We hebben de afgelopen weken al gezien dat Petrus een rondzendbrief schrijft aan een aantal kleine gemeenten in een heel groot gebied in Klein-Azië. Zij zijn op de plekken waar ze wonen een kleine minderheid en daardoor ook kwetsbaar. En ze hebben te maken met argwaan en uitsluiting, discriminatie en zelfs het begin van vervolging. En je merkt bij het lezen van deze brief dat het erom spant bij de lezers. Het is niet vanzelfsprekend dat zij zijn gaan geloven. En het is ook niet vanzelfsprekend dat zij blijven geloven in Jezus Christus. Zoals dat in onze tijd ook niet meer vanzelfsprekend is. En misschien ook in uw of jouw leven wel niet vanzelfsprekend is. Of in het leven van je kinderen, of je vrienden, of je buren, of wie dan ook. Waarom zou je naar de kerk gaan? Wat staat er op het spel? Petrus wil in zijn brief de jonge gelovigen, want de meesten zijn nog maar kort geleden tot geloof gekomen, bemoedigen. En we hebben gezien dat hij dat allereerst doet door diep in te gaan op het nieuwe leven dat zij door Gods genade hebben ontvangen. Door het geloof in Jezus Christus die uit de dood is opgestaan. Hoe ze door zijn kostbare bloed gered zijn van hun zonden. En dat ze daardoor levende hoop hebben. Toekomst. We hebben vorige week ook gezien dat die hoop, dat hebben van hoop, ook leidt tot heiliging. Heilig leven, dat wil zeggen toegewijd aan God. Dat heeft met allerlei concrete keuzes en prioriteiten in je leven te maken. Dat je je niet laat leiden door wat mensen van je vinden, maar dat God de norm geworden is van je leven. Aan het begin van het gedeelte dat wij vanmorgen met elkaar gelezen hebben, zien we daarvan nog een concrete uitwerking. Want dat je ernaar verlangt om je leven aan God toe te wijden, om hem gehoorzaam te zijn, en de vorige keer ging het over gehoorzame kinderen, dat komt ook tot uitdrukking in het feit dat je zijn woord leest, dat je het indringt. Net zo gretig, zegt Petrus, als een zuigeling de moedermelk. Verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Net zo natuurlijk als het is voor een kleine baby, een pasgeboren baby, om te verlangen naar de moedermelk, zo natuurlijk is het voor een jonge gelovige om te verlangen naar meer van Gods woord. En misschien herken je daar wel iets van. Ik heb het in ieder geval vaak gezien in alfacursussen en ook in belijdenisgroepen bij mensen die een toenemende honger naar Gods woord krijgen. Een verlangen om meer te weten, meer kennis op te doen. De vraag is natuurlijk, hoe is dat in ons eigen leven? Is ook dat verlangen ernaar? Zo'n babytje kan niet anders dan verlangen naar de moedermelk, want dat heeft hij nodig om te overleven. Hoe zit het in ons leven met het verlangen naar Gods woord? Want, zegt Petrus, je proeft in dat woord de goedheid van God. Gods goedertierenheid. En daardoor kom je tot Jezus Christus. En dan, het is je misschien opgevallen bij het lezen, dan maakt Petrus een enorme stap in dit Bijbelgedeelte. Het ene moment spreekt hij over de gelovigen, die jonge gelovigen als zuigelingen die verlangen naar de melk van het woord. En het volgende moment noemt hij hen priesters. Een heilig priesterschap. Een uitverkoren volk. Een koninklijk priesterschap. Het ene moment spreekt hij over hoe jonge gelovigen kunnen groeien in geloof. Door zich in Gods woord te verdiepen. En het volgende moment spreekt hij over de hoge roeping, de hoge bedoeling die de Heere God met hun leven heeft. Zijn plan met hen. In vers 4 tot 10, waar we nu op inzoomen, gaat het over een hele compacte weergave van Gods bedoeling met zijn kerk. En opnieuw wordt er heel veel gezegd in een paar zinnen. En voor ons misschien wat lastig om te lezen, om twee redenen. Het eerste is dat Petrus allerlei beelden door elkaar heen gebruikt of lijkt te gebruiken. En het tweede is dat hij daardoorheen heel veel citaten en verwijzingen naar het Oude Testament vervlecht. In bijna iedere zin komen wel verwijzingen naar het Oude Testament, Bijbelgedeelte uit het Oude Testament voort. En om duidelijk te maken wat hij bedoelt, wil ik graag me richten op twee vragen en twee beelden. De eerste vraag is, hoe kunnen wij gemeente van Jezus Christus zijn? Hoe zijn we kerk? Petrus gebruikt daarvoor het beeld van een bouwwerk, van een geestelijk huis dat gebouwd wordt. En de tweede vraag is, waarvoor zijn we gemeente van Christus? Waarvoor zijn we kerk? En Petrus spreekt hierover in termen van de gemeente als een priesterschap. Houd dus even in je achterhoofd dat Petrus schrijft aan jonge gelovigen in een spannende minderheidssituatie. Je zou ook kunnen zeggen in een door en door missionaire situatie, waarin het zeker niet vanzelfsprekend is om te geloven. Wat betekent kerk zijn? Hoe ben je in die situatie kerk? Petrus zegt, dat begint met komen tot Jezus Christus, de levende steen. Om vervolgens ook zelf als levende stenen met hem en met elkaar verbonden te worden, als een gebouw, een geestelijk huis. Waarom opeens dit wonderlijke beeld van een levende steen en van een gebouw? Petrus was er zelf bij toen de Heer Jezus op een dag een gelijkenis vertelde. Een verhaal over een wijngaard, de eigenaar van een wijngaard, die moest toezien dat zijn pachters de wijngaard niet goed beheerden. En hem niet de winst gaven die hem toekwam. En dan stuurt die eigenaar van de wijngaard er eerst dienstknechten toe, uiteindelijk zijn zoon. En deze pachters vermoorden zijn zoon om zo zelf eigenaar te kunnen worden van de wijngaard. De Jezus vertelt dat verhaal over de weg die hij zelf zal gaan. En dan citeert hij een tekst uit Psalm 118 over de steen die door de bouwlieden verworpen wordt, maar door God uitverkoren. En dan zegt hij, dat gaat over mij. Blijkbaar heeft dat indruk gemaakt op Petrus, want als hij dan deze brief schrijft aan mensen die door andere mensen verworpen en afgewezen worden, maar die door God uitverkoren zijn, dan komt deze tekst in zijn gedachten. En dan spreekt hij over die steen, over Jezus Christus als een levende steen. En hij zegt, het is zoals het al in het Oude Testament werd voorzegd, ongelovigen struikelen over hem. Een steen des aanstoots, een struikelblok. Maar voor gelovigen, voor hen die geloven, voor hen die op hem vertrouwen, wordt hij een hoeksteen. De hoeksteen van het gebouw. In die tijd werd er anders gebouwd dan wij nu doen, met minder technische mogelijkheden. Er zijn mensen hier in de kerk die daar veel meer verstand van hebben dan ik, dus ik moet een beetje op mijn woorden letten. Maar in die tijd had een hoeksteen een hele belangrijke functie. Want het was de eerste steen die gelegd werd, en het hele huis werd uitgelijnd vanuit die steen. En daarom was het belangrijk dat het een goede steen was, dat die kaarsrecht was, dat die rechte hoeken had, dat die niet scheef was. Want zoals die eerste steen was, zo zou het hele gebouw worden. Zo, zegt Petrus, is Jezus Christus de hoeksteen voor de gemeente. Hij is de eerste. Het begint met hem en uiteindelijk verwijst ook alles naar hem. Heel de gemeente wordt uitgelijnd op hem. Aan hem ontleent de gemeente haar stevigheid. Zo belangrijk is hij voor de gemeente. De hoeksteen. Dus Petrus doet in deze paar zinnen eigenlijk iets heel knaps. Aan de ene kant doet hij door het Oude Testament te citeren en te verwijzen naar die tekst, die psalmtekst uit Psalm 118, refereert hij aan de spanning waarin de gelovigen staan. Ze hebben net als Jezus Christus zelf te maken met verwerping en uitsluiting. Maar met datzelfde beeld laat hij dan zien hoe de Heer Jezus zijn gemeente bouwt. Hoe belangrijk die verbondenheid met hem als de hoeksteen is. Die alles bepalende levende steen. Hoe kunnen wij kerk zijn als het spannend wordt? Door op Jezus te bouwen als ons fundament. En door hecht met elkaar verbonden te zijn. Niet als een hoop losse stenen, maar als stenen die samengevoegd worden tot een geestelijk huis. Hij is de hoeksteen. Alle lijnen in het huis lopen naar hem toe. Zo vormen wij als het ware een huis, een gebouw, waar zoals het kinderlied zong, God kan wonen. Als je daar een beeld van wilt hebben, dan hoef je alleen maar om je heen te kijken in dit prachtige gebouw, dat door mensenhanden is gebouwd met stenen. Hoe indrukwekkend. Maar het geestelijke huis waar Petrus over spreekt is niet met stenen gebouwd, maar met mensen. Beter gezegd eigenlijk, wij zijn niet alleen in de kerk, wij zijn de kerk. Hij spreekt over mensen die gekomen zijn tot de levende steen Jezus Christus, die in hem de stevigheid en de richting van hun leven hebben gevonden. Die op hem bouwen. En dan voegt hij er nog een citaat uit het Oude Testament toe, uit Jesaja 28. Dan zegt hij, wie op hem vertrouwt, zal niet beschaamd worden. Hoe moeilijk het ook kan zijn om te blijven geloven, met hem kom je niet bedrogen uit. Op hem kun je bouwen. Dat is het eerste beeld, een geestelijk huis. Maar wat is het doel van dat geestelijke huis? Het is een tempel. Het is een plek waar God gediend wordt. De plek van zijn aanwezigheid. Het is de plek waar priesters hun werk doen. En dan spreekt Petrus vervolgens ook over die gemeente, over die jonge gelovigen als priesters. Maar hij doet het op een hele specifieke manier, want hij heeft het niet over hen individueel als priesters, maar hij heeft jullie over een priesterschap. Dat is een collectief woord. Samen zijn jullie priesters. Hier zegt hij een heilig priesterschap en later een koninklijk priesterschap. Niet alleen, maar samen, zongen we net in het kinderlied. En opnieuw citeert hij het Oude Testament. Als de Heere God het volk Israël uit Egypte heeft bevrijd, dan zegt hij tegen hen bij de berg Sinaï, nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt, en mijn gebod in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Uit alle volken kiest God één volk om hem te dienen. En zij vertegenwoordigen daarin de hele mensheid. Zoals de priesters in de tempel het hele volk vertegenwoordigden bij God, zo vertegenwoordigt dit ene volk, dat priesterlijke volk, de wereldbevolking. Want priesters hadden een bemiddelende rol. Zij vertegenwoordigden de mensen bij God door in de tempel offers te brengen en gebeden op te zenden bij het wierookalftaar, zoenoffers, dankoffers, lofoffers te brengen, voorbeden te doen. Maar ook omgekeerd, zij vertegenwoordigden ook God bij de mensen, door onderwijs te geven over zijn wetten en door hen te zegenen. Denk aan Zacharias die uit de tempel komt en het volk wil zegenen, maar dat niet kan, omdat hij niet kan spreken. En dan is het volk vervolgens weer geroepen om zelf tot zegen te zijn. Dat is de beweging van het priesterschap. Het plan dat God met zijn volk Israël had. En nu zegt Petrus tegen die jonge gelovigen, waarvan de meesten niet Joods zijn, maar een heidense achtergrond hebben. Hij zegt tegen die kleine gemeente, verspreid over Klein-Azië. Dat is Gods bedoeling met jullie. Dat is de roeping van zijn kerk. Om een heilig, dat wil zeggen een aan God toegewijd priesterschap te zijn. Om samen priesters te zijn, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Als we dus antwoord willen op de vraag waarvoor is de kerk bedoeld, dan moeten we dus begrijpen wat Petrus hier bedoelt met die geestelijke offers. Jullie zijn een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen. En dan wordt het namelijk heel concreet. Laat ik eerst zeggen wat Petrus niet bedoelt met die offers. En dan drie dingen die hij wel zou kunnen bedoelen. Wat Petrus niet bedoelt, is dat er offers nodig zouden zijn voor de verzoening van onze zonden. Zoals dat in de tempel in het Oude Testament gebeurde. Want zoals het Bijbelboek Hebreeën op overtuigende wijze laat zien, is Jezus Christus zelf de grote hoge priester. Die eens en voor altijd het volmaakte offer heeft gebracht. Toen hij zijn leven gaf. Toen hij als een lam geslacht werd. Gedood aan het kruis. Daar hoeft niets meer aan toegevoegd te worden. Om het even met de woorden van Jan de Koster te zeggen, wij leven voor rekening van Jezus. Over de geestelijke offers die de gemeente brengt, schrijft Petrus dat zij God welgevallig zijn door Jezus Christus. Dat wil zeggen, zij ontlenen hun kracht, hun betekenis aan dat ene fundamentele offer dat Jezus zelf bracht. Vorige week hoorden wij Petrus zeggen, bedenk dat je niet met zilver of goud bent vrijgekocht, maar met het kostbare bloed van Christus als van een smetteloos en vlekkeloos lam. Daar hoeft dus niets van ons bij. Dat bedoelt Petrus dus niet als hij spreekt over de geestelijke offers die gelovigen brengen. Wat bedoelt hij dan wel? Op 3 andere plaatsen in het Nieuwe Testament wordt gesproken over offers die gelovigen brengen aan God. De eerste tekst is Romeinen 12. We hebben daaruit gelezen bij de wetslezing vanmorgen. Paulus schrijft haar broeders en zusters met een beroep op Gods barmhartigheid. Vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Het eerste offer dat wij brengen zijn wij zelf. We stellen ons leven in zijn dienst. Paulus roept ons op om in dankbaarheid onszelf aan God te geven. Eigenlijk zouden we een moment stil moeten zijn om dat even op ons in te laten werken, wat dat betekent. Wat zou dat voor mij concreet betekenen in mijn situatie, in jouw leven, je eigen concrete leven? Paulus zegt, ik vraag u om u als een levend, heilig offer aan God te geven, je in zijn dienst te stellen. Hij heeft het zelfs in de Griekse tekst letterlijk over je lichaam, je concrete leven. Je tijd, je gezin, je geld, je energie, je huis, wat je ook maar hebt en bent. Dat is het eerste, het meest fundamentele offer dat genoemd wordt in het Nieuwe Testament. Dat wij kunnen geven, dat wij kunnen brengen. De tweede tekst is in de Hebreeënbrief. Helemaal aan het eind, Hebreeën 13, vers 15 en 16, daar worden eigenlijk 2 soorten offers genoemd. De schrijver zegt daar, laten wij dan altijd door hem, dat is door Christus, een lofoffer brengen aan God. Namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulp betoon niet. Want aan zulke offers heeft God een welgevallen. De schrijver van de Hebreeënbrief, diezelfde schrijver die zo uitvoerig gesproken heeft over het volkomen offer dat Christus gebracht heeft, die zegt dus tegen de gelovigen, laten wij God een lofoffer brengen. Dat is onze lofprijzing, onze aanbidding. De vrucht van onze lippen die zijn naam belijden. Offer dat wij mogen brengen is dat wij hem eren en danken en loven in de kerk en daarbuiten. Daarom is het belangrijk dat we in de kerk met elkaar zingen. Dat we God eren. Ons offer is onze aanbidding. Maar direct daarop volgt, vergeet het weldoen en het onderlinge hulp betoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen. Je zou eens kunnen zeggen, het gaat erom dat onze daden rijmen op onze woorden. Weldoen, dat is omzien naar hen die hulp nodig hebben. De armen, de zwakken, de zieken. Wij zouden zeggen, dat is diaconie. Lofoffers, hem met onze mond eren, zijn naam belijden en diaconale offers. Dienstbaar zijn aan de nood van onze naasten. Maar dan is er nog een derde tekst die ook over offers spreekt. En dat is misschien wel de meest opvallende. We gaan nog even terug naar de Romeinenbrief, Romeinen 15, 15, waar Paulus spreekt over zijn eigen bediening. Opvallend genoeg noemt hij zichzelf daar een priester. Hij schrijft, God heeft mij de genade gegeven om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen. door het evangelie van God als een priester te dienen, opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God, geheiligd door de Heilige Geest. Dat is een hele wonderlijke zin. Wat is het offer dat Paulus brengt als een priester? Dat zijn de heidenen. Dat zijn de ongelovigen die tot geloof gekomen zijn. Paulus ziet zijn evangelieverkondiging, wij zouden zeggen evangelisatie, als een offer dat hij als priester brengt aan God. Als een dienaar van Christus. En daarmee komen we terug bij Petrus. Want wie zou denken dat we in deze priestelijke dienst aan God, deze geestelijke offers die we mogen brengen, dat we daarin alleen naar binnen gericht zouden zijn en alleen naar boven? Die slaat de plank mis. Want luister maar waar Petrus zelf op uitkomt. U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaarlijke licht. Dat zijn de geestelijke offers die Petrus bedoelt. Dat de gemeente midden in deze wereld niet zwijgt over Gods grote daden, maar erover spreekt en zingt en ervan getuigt. Over de God die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn licht. Die ons in zijn licht gebracht heeft. Het licht van zijn genade. Het licht van zijn liefde. Het licht van zijn goedheid. Dat is Gods bedoeling met zijn kerk. Een volk dat hij zich ten eigendom heeft gemaakt. Zijn eigen mensen, zal ik maar zeggen. Dat zij over hem niet meer kunnen zwijgen. Dat ze in alle toonaarden over hem spreken en zingen. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. Paulus zegt, het zijn de ongelovigen die tot geloof komen. Die mijn dankoffer zijn aan God. Wat betekent dit alles voor ons als Sint-Jansgemeente vandaag? Laat het schitterende gebouw waarin wij samenkomen steeds opnieuw een herinnering zijn aan het geestelijke huis dat wij samen mogen zijn en waarvan Jezus Christus de hoeksteen is. Laat alles in ons gemeente zijn op hem uitgelijnd zijn. Laat hij de maat van alle dingen zijn. En in dat geestelijke huis mogen wij onszelf zien als priesters. De catechismus waar het vanmiddag over zal gaan, in de eerste dienst daarover. De catechismus spreekt over het priesterschap van alle gelovigen. Dat wij dankoffers mogen brengen voor de genade die ons geschonken is. Wij mogen onszelf zien als een heilig priesterschap. In ons bidden voor de wereld, de samenleving. Want wij zijn mensen die binnengeroepen zijn. Dat is wat priesters zijn. Zij mogen binnenkomen in het heiligdom. In de tempel, in de plek van Gods aanwezigheid. En wij mogen binnenkomen in het heiligdom door Jezus Christus. Toen hij zijn leven gaf aan het kruis, scheurde het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden door midden. Er is geen obstakel meer. Wij mogen met vrijmoedigheid binnengaan, zegt de Hebreeënbrief, en onze God ontmoeten en hem onze geestelijke offers brengen. Onze lofprijzing en onze aanbidding. En onze diaconale taken, onze hulp aan wie het nodig heeft. En ook, ja ook ons getuigenis. We zijn geroepen om naar buiten te gaan. De ongelovigen die tot geloof komen. Dat zijn de offers die ik breng aan God, zegt Paulus. Die ik God als een priester heb gebracht. Want priesters zijn er niet voor zichzelf. Zij bemiddelen tussen God en mensen. Daarom is ons offer uiteindelijk ons eigen leven. Stel uzelf als een levend offer in Gods dienst. We geven onszelf aan God en onze naasten. Want daarvoor zijn wij kerk. Amen.